Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De Heere geeft de hoogste majesteit, bekleed met sterkte, omgord met heerlijkheid. Wij zingen van Psalm 93 en daaruit de versen 1, 2, 3 en 4, de hele psalm. Psalm 93. beleiden wij samen ons geloof in de drie-enige God met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Als amen daarop zingen wij uit Psalm 77. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Het zevende vers van Psalm 77. Met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden wij ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, de woorden van het apostolicum, met mond en hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten we nu samen bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Almachtige en heerlijke God. God van Abraham, Isaac en Jacob. Heere van de kerk. Op deze zondag, zondagavond, mogen we hier samen zijn als een deel van uw gemeente. Verbonden met die wereldwijde kerk, daar waar uw gemeenten samenkomen. In het openbaar, in het verborgen, met velen, met weinigen, waar twee of drie in uw naam bijeen zijn. Daar wilt u zijn en u troont op de lofzangen van uw volk en van uw kerk. En ook hier mogen we op die wijze samen zijn, niet zomaar een onder onsje. Iets wat we zelf in stand houden, omdat wij ervoor gaan, maar omdat u uw gemeente samenroept en u ons iets hebt te zeggen. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Heer, ook vanavond wilt u ons door middel van een woord uit die bergrede onderwijzen, leren, troosten en misschien wel aansporen, aanzetten tot een ander leven. Tot een leven met het oog op gerechtigheid. Heel dicht bij u. Liefde tot u, boven alles en daarnaast als onszelf. Heer, wilt u ons daarom bij het spreken, bij het luisteren, wanneer we gaan lezen uit de Bijbel, uw Heilige Geest geven. Zodat die woorden tot ons doordringen. Alsof we ze voor het eerst horen, misschien opnieuw, maar dat ze klinken als nooit tevoren. Scherp ons er door op en vertroost ons ermee. U weet precies wat wij nodig hebben. We denken aan hen die meeluisteren thuis, dit moment of een later tijdstip. Geef uw zegen ook daar. Wij denken aan de gemeente wereldwijd. Allen die bij ons horen, die op vakantie zijn. Wees hen ook op deze zondag een God van nabij en zegen op de plaatsen waar ze zijn. Geef ze rust, nieuwe krachten om er weer tegen te kunnen. Maar ook als we hier zijn, in ons eigen land, hier in de gemeente, als we thuis zijn in tijden van zorg of ziekte, geef moed en krachten juist door uw evangelie. En allen die van uw dienst zijn vervreemd, breng ze weer terug. Doe hen toch weer horen naar de stem van u, de goede herder. Heer, wees zo een God van nabij. En geef dat als de Bijbel opengaat, wij het ervaren zullen als de stem van u, de levende God. Dit alles bidden wij u in de vergeving van de zonden om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit het Oude Testament, uit de Psalmen, Psalm 73. En de tweede schriftlezing is uit Openbaring 7. De tekst voor de verkondiging is uit Matteüs 5, vanaf vers 10. Zalig zijn zij die vervolgd worden, de achtste zaligspreking. Maar met het oog daarop lezen wij eerst over die dingen in Psalm 73. De psalm van Asaf, die het niet begrijpt waarom het de goddelozen goed gaat. En hij, die toch een volgeling is van de Heere God, het niet zo goed gaat, alles is hem blijkbaar tegen. Psalm 73. Een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël. Voor hen die zuiver van hart zijn. Wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten. Want ik was jaloers op de dwazen. Toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien. En hun kracht is fris. Zij verkeren niet in moeite zoals andere stervelingen en worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek. Het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet. Ze hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Ze spotten en spreken boosaardig van onderdrukking. Ze spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong wandelt honend rond op aarde. Daarom kan Gods volk ertoe komen, wanneer er een volle beker water voor hen uitgepest wordt, dat ze zeggen, hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos. Toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken, zie, ik zal ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen. maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Ja, u zet hen op gladde plaatsen, u doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot verwoesting? Zij worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen, zoals een droom vervaagd bij het ontwaken. Zult u, Heere, als u wakker wordt, hun beeld verachten. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen, ik wist niets, ik was een redeloos dier bij u. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen, u zult mij leiden door uw raad, daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u houden zullen omkomen. U verdelgt allen die als in hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. De tweede schriftlezing is uit Openbaring 7. En in dat hoofdstuk beginnen we te lezen bij vers 13. En dan gaat het over degene die verdrukt worden, maar juist ook over hun heerlijkheid. Openbaring 7 vanaf vers 13. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: deze, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij? En waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: u weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover de schriftlezingen uit het Oude en Nieuwe Testament. En nu de lezing van de tekst uit Matteüs 5, de laatste zaligspreking. Matteüs 5 vanaf vers 10. Ook tegelijkertijd de langste zaligspreking. Matteüs 5 vers 10. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u zijn geweest. Tot zover de lezing uit Matteüs 5, de tekst. Zalig zijn zij die vervolgd worden. Maar eerst gaan wij onze gaven geven. De eerste collecte is de GZB, zomercollecte. Diaconale collecte dus voor het zendingswerk. De tweede inzameling voor de kerk en bij het verlaten van de kerk voor de aanschaf van dit kerkgebouw. Van harte bij u aanbevolen. Wij gaan nu samen zingen uit Psalm 73, de versen 1, 2 en 6. En direct aansluitend aan de verkondiging uit dezelfde psalm, de versen 12 en 13. Psalm 73, 1, 2 en 6 en direct daarna 12 en 13. Thank you. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid. In 2013 worden christenen vervolgd in Nigeria. Hun kerken gaan in vlammen op. Vervolging. In Egypte is een conflict, een bloedig conflict, met honderden doden, moslims, extreme en minder extreme, staan tegenover elkaar. En de kerken van de Kopten worden verwoest. Christenen worden vervolgd. En als de EO in haar programma iets over die christenen zegt, die daar nu blijkbaar een rekening betalen, dan zeggen andere journalisten smalend, nou ja, dat moet de EO natuurlijk wel zeggen en daar iets over melden voor de achterban. Vervolging in Nigeria, in Egypte en in Hilversum. Psalm 73. Asaf begrijpt het niet net zo vaak als u het misschien niet begreep en begrijpt. Heeft er zelfs van gezongen, een psalm van gemaakt. Hij begrijpt het niet. Waarom de goddeloze, zij die aan God nog gebod doen, het goed gaat. Zij hebben vrede en ze worden niet in de boeien geslagen. Ze hebben geen moeite en ze gedragen zich op een hoogmoedige en een arrogante wijze. Wie doet me wat? En het gaat hen zo goed dat hun ogen uitpuilen van vet. En niemand die er wat aan doet. En God ook niet. Het lijkt alsof God het allemaal niet ziet. En hij die toch de Heere vreest, die de Heere wil volgen, die de Heere wil dienen, die bij God wil leven, bij zijn geboden wil leven, die wordt verdrukt, vervolgd, die heeft alles tegen. Maar de goddeloze die nergens aan doet, die heeft vrede. Er zijn van die raadsels, van die conflicten, waar je soms niet uitkomt. Jij in je eentje, u in uw eentje, of misschien wel samen, moet heel wat doormaken van de ene dag in de andere, en het lijkt maar niet tot een einde te komen. En die ander die nergens aan doet, die heeft zulke problemen niet, en het gaat allemaal voor de wind. En ze kunnen doen en laten wat ze willen. En dat showen ze ook. Wie doet me wat? Maar u, jij, zit ermee. En wat doet Asaf? Die gaat met dat conflict, met die diepe vragen, met die innerlijke worsteling. Hij gaat ermee naar God toe. Totdat ik in Gods heiligdom inging. Totdat ik heel dicht bij God was. Ik ging met die vraag, met dat probleem, met dat conflict naar God toe. En ik deelde het met hem. En toen op de een of andere wijze lichtte de Heere God even iets van de sluier op en zag Asaf het einde van die goddeloze, waar het uiteindelijk op uitliep. En toen hij dat zag, dat het uiteindelijk dan maar tijdelijk is, al die voorspoed en die zegen en die vrede, en dat het dan het einde is, eeuwig verderf, toen wilde hij niet meer ruilen. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, omdat u mijn rechterhand woudt vatten, u geeft mij raad. En na al die ellende en die zorgen neemt u mij op in heerlijkheid. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En ik kroop heel dicht tegen zijn God aan. vervolging. Maar zij die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid van hen is het koninkrijk der hemelen. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Dat is geen toekomst, maar dat is nu al. Ik zal dan gedurig bij u zijn en dat geeft vrede. Midden in de nood en de aanvechting rust. Gemeente, als we die achtste zaligspreking lezen, en dan moet ik even denken aan de hugenoten. Al eerder heb ik uitgelegd dat de hugenoten in hun kruis, in hun hugenotenkruis, een Malteser kruis hebben verwerkt met twee gelijke balken. En die twee gelijke balken die lopen op de uiteinden uit in 8 knoppen. En die 8 knoppen in dat hugenotenkruis vormen heenwijzing naar de 8 zaligsprekingen. En het zou dus omwille van deze 8e zaligspreking zijn dat de hugenoten juist een verwijzing hebben naar die zaligsprekingen. Want zij gebruikten hun kruis als een soort belijdenis. Midden in de nood, zalig zijn de vredestichters. Midden in de nood, zalig zijn de armen van geest. Midden in de nood, zalig zijn de zachtmoedigen, de barmhartigen. En zalig zijn zij die vervolgd worden. Niet met veel woorden, maar met één belijdenis, met de belijdenis in de vorm van een hugenotenkruis, hielden zij vast aan de beloften van hun God. Zalig zijn zij die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Wie doet me wat? In deze 8e zaligspreking is sprake van vervolging, van smaad, leugen, de waarheid wordt geweld aangedaan, wordt verdraaid, laster. En daar hebben zij blijkbaar die geloven van te lijden. En wat is dan de oorzaak dat zij vervolgd worden en gesmaad worden, met leugen omringd worden en hun feiten verdraaid worden, er kwaad van hen gesproken wordt? Wat is de oorzaak? Omdat ze hunkeren en werken naar gerechtigheid. Ze worden vervolgd, gesmaad, gelasterd vanwege de gerechtigheid. Of staat er vanwege gerechtigheid, zonder het woordje de. En wat is dat dan? Want dat is een beetje lastig om uit te leggen. Heel kort gezegd, gerechtigheid in dit verband. Zij worden vervolgd omdat zij geloven in de Heer Jezus. Zij die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid leven heel dicht bij de Heer Jezus en hebben hem van harte lief. Anders gezegd, ze hebben hem zo lief, zoals God dat vraagt in de wet, God boven alles en van daaruit ook de naaste als zichzelf. En dat is die gerechtigheid. Liefde tot God, tot de naaste, heel nauw verbonden met de Heer Jezus Christus, dat is het een en al, dat is hun gerechtigheid. Een paar voorbeelden. U kent en jullie kennen wel de geschiedenis van Daniel en van zijn vrienden, die 3 vrienden. Nebukadnezar laat een groot beeld maken en iedereen moet voor dat beeld knielen. Maar de 3 vrienden van Daniel doen dat niet. Zij buigen alleen voor hun eigen God, de God van Israël. En daarom komen zij in de oven, de vurige oven, en ze worden daaruit gered. Vervolging. Nieuw Testament, Johannes de Doper. Johannes de Doper, die heeft iets gezegd van Herodes. Hij had namelijk een verhouding met Herodias, de vrouw van zijn broer, en dat paste niet. Het was overspel. Dat hoorde niet. En daarover wordt Herodes zo boos dat hij hem in de gevangenis laat zetten. En later vindt Johannes de Doper daar de dood. En in die gevangenis zegt Johannes de Doper via zijn discipelen tegen Jezus: bent u nou degene die komen zou? Wil ik u volgen? Wil ik u dienen? En dan overkomt me dit, gevangenis. Het lijkt wel alsof Asaf aan het woord is. Maar uiteindelijk sterft hij in die gevangenis en wordt hij daar onthoofd, vervolgd, gesmaad, gelasterd. En Paulus en Silas, ze komen in de gevangenis terecht. Waarom? Omdat ze de weg van de zaligheid verkondigen. De weg van de vrede. Zaligheid in de Heer Jezus Christus. Niets anders. Niets meer, niets minder dan dat. Een machtig evangelie. Maar dat machtige evangelie wordt verdraaid. Zij verkondigen, zeggen ze, die tegenstanders, gewoonten die niet na te leven zijn. En zo wordt dat machtige evangelie verdraaid. Van leugen voorzien. Er wordt kwaad over hen gesproken. En ze komen in de gevangenis en ze worden er ook weer uit verlost. Ze worden vervolgd. Vanwege gerechtigheid. Gemeente, als wij, u, jij en ik, heel dicht bij de Heer Jezus willen leven. Een hele nauwe relatie hebben met hem. Dat heet leven uit de beloften. Leven uit het evangelie. Dan krijg je te maken met smaad, laster, vervolging. Als je je heel nauw verwant weet met de wet van God en die wet lief hebt. Hoe lief heb ik uw wet? God en de naaste. En je houdt je daar heel zorgvuldig aan. Dan word je vervolgd vanwege die gerechtigheid. Als voor de oorlog in Nazi-Duitsland er christenen waren die geen ander evangelie wilden verkondigen dan het evangelie van de Heer Jezus Christus. En de boodschap van Hitler was geen boodschap, was geen heil. Geen ander evangelie. Dan werden ze gegarandeerd, vervolgd en misschien wel gevangen gezet en kwamen ze om. De kampen. Vervolging. Vanwege het nauwe leven, de nauwe verbondenheid met de Heer Jezus Christus. In Israël al levend uit de beloften en in de gemeente vol van het evangelie van de zaligheid. Levend uit het verbond, levend in de kracht van het genadeverbond, levend geslachtenlang heel dicht bij die ene God, gerechtigheid. Nou, en als je in 2013 op die wijze wil leven, dan dreigt er soms ontslag. Want dan nemen ze voor jou, als je vooruit kwam, een ander. Bij een sollicitatie of als je al eenmaal aan het werk bent, dan word je op de een of andere manier weggepromoveerd. Want je past niet in de cultuur van een bedrijf of van een zorginstelling. En zonder dat het zo op papier staat en met zoveel woorden wordt gezegd, sta je toch aan de kant. Kan zomaar gebeuren. Ontslag vanwege dat je naar je geweten niet anders kunt handelen en leven. Er wordt gelasterd. Och ja, je zegt niet zoveel, maar de ander zegt, ach, hij heeft zo last van zijn geweten en wil zo zorgvuldig handelen en spreken. Hij is veel te fijn, veel te goed, veel te zuiver, veel te bijbels, veel te gelovig. En daar kun je alleen maar last van hebben. En met allerlei woorden, allerlei leugens, allerlei kwaad, allerlei laster, wordt zo iemand, jij, neergezet. Men verdraait feiten. Nee, niet als in Nigeria en niet als in Egypte, maar op een hele fijn gevoelige wijze zet zomaar in de familie of binnen de gemeente of in je kennissenkring iemand je gewoon aan de kant. Omdat je blijkbaar iets hebt met Jezus. Vervolging omwille van de gerechtigheid. Hierover nadenkend, dacht ik, hoe kan ik dat nou concreet maken? De vrienden van Daniel die stonden ergens voor en Johannes de Doper stond ergens voor. En Paulus en Silas stonden ergens voor. En die christenen in Nigeria en in Egypte, ze staan en ze gaan ergens voor. En wij in 2013 in onze maatschappij, in onze kerk, welke gerechtigheid willen wij eigenlijk navolgen? Wat zou in onze tijd een voorbeeld kunnen zijn van gerechtigheid? Ik kom tot 3 voorbeelden. In de eerste plaats, in 2013, als wij van de Heer Jezus Christus houden en dicht bij zijn geboden willen leven, dan vieren wij de zondag. Dan vieren wij de eerste dag van de week als de opstandingsdag van de Heer Jezus Christus. Heel opmerkelijk, als het Pasen wordt in Jeruzalem en de Heer Jezus opgestaan is uit de doden, op die eerste zondag komt de gemeente de avond van die dag samen. En het is vanaf dat moment, die eerste zondag, die eerste paasdag, dat elke week weer opnieuw de gemeente, die steeds verder groeit, samenkomt op de eerste dag van de week om die opstanding te vieren. Dat moesten ze niet. Dat was geen wet, maar het was gewoon een gevolg van het geloof. Vanwege de gerechtigheid van het geloof. Ze kwamen bij elkaar en vierden dat de Heer Jezus Christus hun heiland leefde. En van lieverlee drong dat door, de eerste jaren, de eerste maanden, de eerste jaren. En na een aantal eeuwen was dat zo gemeengoed geworden, dat er een keizer zei, dan moet het ook maar een vrije dag zijn. En zo mocht de kerk, die zo pril begonnen was bij Pasen, op een bepaald moment in alle rust en vrijheid het feit van de opstanding van de Heer Jezus Christus vieren op de eerste dag van de week. Als een teken. Teken van verlossing, van bevrijding. Zij die heel dicht bij de Heer Jezus wilden leven, bij de gerechtigheid. En vanaf dat moment is dat een zegen geweest voor die eerste gemeenten en voor de volgende gemeenten, voor de geslachten die daarna kwamen. Een zegen voor de gemeente toen, voor de gemeente de eeuwen door, tot in deze ogenblikken toe. En het is een zegen voor de gemeente vandaag, voor ons, dat de zondag er is en dat we mogen vieren de opstanding van de Heer Jezus. En dat je dat mag doen als gezin, samen, man en vrouw, misschien kinderen. Dat je in alle rust, persoonlijk en samen, een moment van rust mag hebben om de grote daden van de Heer te gedenken, geestelijk en lichamelijk tot rust te komen. En dat alles als een gevolg, als een vrucht van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Als een gave van Hem. Zegen voor de gemeente, zegen voor het gezin en zegen voor ieder persoonlijk. En als het goed is, dan komt ook de naaste niet tekort, want in die eerste christelijke gemeente waren de liefdemaaltijden. En als men samenkwam, dan hadden de armen, de gebrekkigen, niet tekort. Men deelde het goed met de ander. Agape, liefdemaaltijden. Diaconaal. En dat alles op de eerste dag van de week. Men vierde de zondag. 2013. Nou ja, dat is ouderwets. En we moeten over die zondag vooral niet zo meer spreken, want dat is zo wettisch allemaal. Het is ouderwets en je kunt niet meer met zo'n zondag aankomen. De viering van de zondag. Er zijn ook allerlei andere opvattingen en zo over, want we moeten misschien weer terug naar de Sabbat. Nee, omwille van de opstanding van de Heer Jezus Christus, dat ene machtige heilsfeit, is er een wending gekomen, is er vrijheid gekomen, is er rust gekomen, is er gerechtigheid gekomen. En op de eerste dag van de week vieren wij dat als gemeente. Niet ouderwets en niet wettisch, ook niet op een moderne manier wettisch, maar in de vrijheid gezet, het is juist evangelisch. Om de zondag te vieren. En daar gaan we voor. En daar staan we voor. Tweede voorbeeld, gerechtigheid. Ik denk aan het leven, de bescherming van het leven. Vandaag de dag is het leven in handen van mensen, lijkt het, want wij kunnen ontzettend veel doen met het leven, ook veranderen aan het leven. We manipuleren met genen. Je kunt allerlei erfelijke dingen, erfelijke eigenschappen onderzoeken en daar ook mee aan het werk gaan. Manipuleren, genetische manipulatie. Het is geweldig dat er zoveel ontwikkelingen zijn op dat terrein. En het is een zegen van de wetenschap als op die manier heel veel ziekten bestreden kunnen worden. En mensen weer gezond kunnen worden. Maar de God van het leven blijft de God van het leven, de schepper, de onderhouder van alles wat leeft. En wij zijn maar mensjes, hoe knap we ook zijn. En als het gaat om manipulatie, het naar onze hand zetten, er op een bepaalde manier mee omgaan, dat we op de stoel van de schepper gaan zitten, lijken te gaan zitten, dan gaan we misschien wel grenzen over. Het heet dan ook manipulatie. En als het gaat over abortus, het leven dat ontstaan is, dient vanaf het allereerste begin beschermd te worden. Ja, zeker zeggen we natuurlijk. Maar ondertussen schuiven de panelen en veranderen onze gedachten, allerlei onderzoeken al heel vroeg laten zien dat het leven misschien broos is, of te zwak is, of te ziek is. En aan het einde, ach ja, wat is de kwaliteit van het leven? Iemand die dement is, of iemand die minder gaven heeft, euthanasie, een glijdende schaal. God is de schepper van het leven en degene die alle dingen onderhoudt, die alles in zijn handen heeft, ook het leven en ook de tijd van geboorte en sterven, van gezondheid en van ziekte, van ziek worden en genezen. Het leven is in hand, het ongeboren leven is in hand, het oude leven in zijn hand, de genen in zijn hand, onze tijden. Ja, als je dan op college zit of op laboratorium of in een of ander wetenschappelijk onderzoek. Nee, ik houd mij aan dat God de schepper is van het leven en de onderhouder van alles wat leeft. Ach, denk je nog zo? Ouderwets? Wettisch? Nee, want dat is juist evangelisch. Bij het evangelie leven de gerechtigheid. Ik heb God lief boven alles en de naaste als mezelf. En ik leef heel dicht bij de Heer Jezus Christus. En als ik het niet meer weet, dan geef ik dat leven maar over in zijn handen. Een derde voorbeeld. Gerechtigheid. We vieren de zondag. We eerbiedigen het leven, de schepper van het leven. Derde voorbeeld is de relatie tussen één man en één vrouw. Een monogame relatie, een huwelijk tussen één man en één vrouw. Tussen een man en een vrouw. Dat is bijbels. En in onze tijd kan het ook allemaal anders natuurlijk. En zijn er allerlei regelingen getroffen en wetten getroffen waarop het ook anders geregeld kan worden. Man met man, vrouw met vrouw. Man met man en kinderen, vrouw en vrouw en kinderen, kinderen van een ander, kleinkinderen in de baarmoeder van oma. De Bijbel zegt, man en vrouw, tot de man, tot de vrouw zal de begeerte zijn. Een gezin, als het kan, kinderen, dat is in de lijn van het verbond, dat is in de lijn van de geslachten en God die werkt in de lijn van de geslachten. Zo heeft hij sinds Abraham zijn beloften gegeven. En dat zou tot zegen zijn voor Israël en tot zegen zijn voor de volkeren. In Christus Jezus, in de gerechtigheid van Christus Jezus. Tot zegen voor al die mensen die komen. Oh, dan moeten wij dus weer terug naar huisje, boompje, beestje. Zo van, Je bent 20, 22, 25 en dan trouw je en heb je een gezinnetje. En zo gaat het dan allemaal door en een huis en zo en werk. En zo herhaalt het zich dan maar weer, dat eenvoudige patroon. Nou, het zal niet eenvoudig zijn, het zal niet eenvoudig worden. Maar alleen, en daarvoor kiezen, is ook maar alleen. En dingen uitstellen tot de carrière gemaakt is of het doel bereikt is, dat is ook niet alles. En seksualiteit reserveren gewoon voor jezelf, privé, voor het huwelijk, naast het huwelijk, in het huwelijk. Gewoon naar je hand zetten, dat is ook niet de wil van God. Dat is ook niet zijn gerechtigheid. Een monogame relatie, één man, één vrouw, gezin. De een komt ertoe en de ander komt er niet toe. De een kwam ertoe en heeft het niet meer door verdriet, door spanningen. Maar op die wijze werkt God in de lijn van de geslachten via de gezinnen als kerkje in het klein. In de lijn van het verbond en voor geslachten, en denkt u maar aan opa en oma en nog verdere geslachten terug, die hebben op de een of andere wijze, en dat is door God zo geleid, het geloof doorgegeven. De gerechtigheid doorgegeven. Zo werkte God in de geslachten. En zal dan in de 21ste eeuw daar ineens een breuk in komen, omdat wij vinden dat het anders moet? Heel dicht bij God. En als mensen smaden en lasteren en smalend honen, och, dat zijn die fijnen, dat zijn die christenen, dat zijn die mensen met dat geweten, die jongen met dat geweten, dat meisje met dat geweten, dan laten we hen maar kletsen. Totdat ik in Gods heiligdom erin ging en op hun einde merkte, want ze puilen uit van vet hun ogen en ze hebben het zo geweldig goed, maar het is allemaal maar tijdelijk. Totdat ik in Gods heiligdom erin ging en op hun einde lette, het gaat allemaal op die wijze voorbij. Vervolgd worden omwille van gerechtigheid. Wij vieren de zondag. We beschermen het leven en we staan voor de monogame relatie van man en vrouw, eventuele gezin en alles wat daarbij hoort. In de lijn van de geslachten wil God werken. Zalig zijn zij die omwille van deze dingen vervolgd worden, omwille van gerechtigheid. Het is de 8e zaligspreking. En voorafgaand aan deze 8 preken over de zaligsprekingen was er een avondmaalsviering in juni. En er werd toen nagedacht over de brief aan Efeze uit de Openbaring aan Johannes. De gemeente van Efeze kreeg het verwijt van de Heer Jezus dat zij de eerste liefde hadden verlaten. Toen in de dankzeggingsdienst hebben we nagedacht over die tekst: doe de eerste werken. Vervolgens hebben we 8 keer nagedacht over die zaligsprekingen. Doe de eerste werken. Zalig zijn de armen van geest, de zachtmoedigen, de barmhartigen, de vredestichters. Zalig zijn zij die vervolgd worden omwille van gerechtigheid. Zij die heel dicht bij de Heer Jezus Christus leven en zijn geboden lief hebben, God boven alles en de naaste als jezelf. Ja, ze zullen wel vervolgd worden. Maar gerechtigheid, het koninkrijk der hemelen, zal hun deel zijn. Herstel die eerste liefde. Gemeente, als ik mezelf die spiegel voorhoud van deze 8 zaligsprekingen en ook deze laatste, dan moet ik eigenlijk tegen mezelf zeggen dat je zomaar weer van dat eerste doel, van die eerste doelen af kunt zijn. Dat je zomaar weer die eerste werken niet doet. En die gerechtigheid, nou ja, als je werkelijk de Heer Jezus Christus volgt in heel je denken en doen met je vrienden en je familie en je gezin, dan krijg je deze tegen en die tegen. En je gaat van lieverlee de pijn een beetje mijden. Dan maar geen vervolging, dan maar geen laster, dan maar geen hoon. Als de mensen weer zeggen dat ik een fijne ben, En ze weer mij met de nek aankijken, dan maar liever niet. En je laat zomaar die eerste doelen, die eerste werken varen. Ach ja, en als onze naam genoemd wordt, dat streelt ons wel. En als ons geld, ja, als dat in de portemonnee rolt en allemaal meer wordt, als het wat oplevert, dan zeg je niet zomaar nee. En als je toch weer aangezien wordt en iedereen je tof vindt, ja, dan ga je toch zomaar weer mee en je verlaat de eerste liefde en doe die eerste werken niet. Het navolgen van de Heer Jezus is een kruisweg. En laten we eerlijk zijn, die willen we niet. Ik ga liever rentenieren dan dat ik rentmeester ben. En lekkertjes van leven, net als die rijke man in de gelijkenis. En ik ben zo op mezelf gericht, zo eigenzinnig, dat ik telkens maar weer opnieuw eerder doe wat ik zelf wil dan de wil van God. En ik ben zo gericht op mezelf, of samen op onszelf, dat God en de gemeente en zijn eer helemaal uit het zicht verdwijnt. Dan staat er aan het einde van die zaligspreking in vers 12... Verblijd u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u zijn geweest. Zaligheid, als je dus bij die gerechtigheid blijft, werkt uiteindelijk blijdschap en verheuging. Dat is mooi. En dan staat er in die laatste zin, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u zijn geweest. Oud Testament profeten, ze hebben wat gezegd over gerechtigheid en ze zijn gevolgd, maar ook niet gevolgd. Men heeft de woorden in de wind geslagen. De ene heeft me wel geloofd en de ander niet. Profeten. Maar weet u, in Hebreeën 11, daar worden al die namen opgenoemd van mensen die in het geloof gestorven zijn. En dat heet dan een wolk van getuigen. Wanneer wij ons in het geloof door de liefde tot Christus en de liefde tot zijn gerechtigheid voegen bij deze Heer Jezus Christus, heel nauw bij hem leven, dan zullen wij door een wolk van getuigen bemoedigd worden. En dat is dan reden tot blijdschap en verheuging. Met andere woorden, hoe zwaar de strijd ook is, vervolging, laster, voeg u bij die profeten van het Oude Testament, bij al die vromen, bij al die gelovigen, als een wolk van getuigen zijn ze rondom. En zij allen zullen delen in het Koninkrijk der Hemelen, want het Koninkrijk der Hemelen is al hun deel. Zalig die vervolgd wordt, want het Koninkrijk der Hemelen is nu al uw deel. Met een kruis op de rug, met lijden, spanning, zorg, laster. Niettemin vreugde en blijdschap. Men vindt de mensen in de kerk nogal zielig. Als jij zegt dat je gelooft en dat je daar consequenties uit trekt en zo ook op een bepaalde manier wil leven, gerechtigheid, op de zondag en als het gaat om het leven, als het gaat om een huwelijksrelatie, dan zeggen ze, och, ben je nog zo ouderwets, oudbollig, wettisch, wat zielig zeg. Nee, zegt Jezus, zalig. Je bent niet betreurenswaard, maar benijdenswaard. Vervolgd, gesmaad, gelasterd. Maar het Koninkrijk der Hemelen is hun deel. Meer dan overwinnaars, erfgenamen van het Koninkrijk der Hemelen. Al het zijne, het onze. De beesten op 1000 bergen. Genadeloon, noemt Matthäus 5 dat. Na het zure komt het zoet. Witte gewaden, kronen, eer en heerlijkheid, eeuwig leven, geen tranen, gewijd worden door een lam. Gemeente, ik zou u die zekerheid wel willen geven. Dat loon. Maar dat hoef ik helemaal niet. Want wie ben ik? Maar als we nou gewoon nog eens even die verzen lezen uit Openbaring 7. Dan geef ik u niet die zaligheid. Maar wie van harte de Heer Jezus Christus volgt en heel nauw met hem verbonden leeft, de gerechtigheid lief heeft en daarin wandelt, die deelt in het Koninkrijk der Hemelen, in die heerlijkheid. En dat geef ik u niet, maar dat staat zwart op wit in Openbaring 7. Ik lees dat tenslotte. Een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: deze, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij? En waar zijn ze vandaan gekomen? Ik zei tegen hem: u weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen geen honger hebben en dorst meer hebben en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. Dat zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de levende Christus. Herstel mijn eerste liefde, die ik ooit had voor u. Want ik wil van u houden nog zoveel meer dan nu. Mijn hart moet weer gaan branden, zoals het heeft gedaan, vol vuur en vol van hartstocht, die nooit meer weg zal gaan. Herstel mijn eerste liefde. Amen. Gemeente, we gaan samen bidden en we willen ook voorbeden doen. Deze week werden er twee baby's geboren. U hebt dat kunnen lezen op de nieuwsbrief. Bij Rianne en Arnold Vos werd een zoon geboren, Christian Jelle Arie. En bij Bob en Petra Meijer, die zijn misschien wat minder bekend, maar als ze in de kerk zijn, dan zitten ze altijd rechts van mij tegen de witte wand, de laatste tijd achterin. Bob, die zit ook op de blijdenscategorisatie. Daar is een dochter geboren, een derde, en haar naam is Filene Alida Ida. Dus ook nog een keer een derde naam, Ida. En dit meisje is het broertje van Ruben en Simon, die ook al naar de Oppas Plus gingen. Dan bent u ook een beetje op de hoogte. We willen samen ook daarvoor danken. Wij denken aan de koninklijke familie in verband met het overlijden van prins Friso en ook de andere punten van voorbeden. We willen ook denken aan de vakantiebijbelweek die niet deze week, maar de week daarna zal worden gehouden. En vanmorgen is daar een flyer voor uitgedeeld. Volgende week zal het opnieuw gebeuren. En we denken ook aan de gemeentedag op 21 september... die in de komende weken verder zal worden voorbereid. We zullen samen bidden. Heer onze God, getrouwe God en Vader, juist op deze dag komt uw gemeente samen. In China, in Noord-Korea, Nigeria, Egypte. En velen worden vanwege dat geloof, vanwege gerechtigheid bedreigd. Het is reddende gerechtigheid, verlossende gerechtigheid. En toch is er voor dat evangelie blijkbaar hier en daar en op vele plekken geen ruimte. En mag die naam van u, Heer Jezus, niet genoemd worden. En zij die uw naam op de lippen nemen, worden vervolgd. In gevangenissen gemarteld en moeten dat geloof met de dood soms bekopen. Kerken branden af tot op de grond. Geweld, het is aan de orde van de dag. Zij hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. In de wereld verdrukking, vervolging, omwille van het geloof in u. En wij mogen hier in vrijheid samen zijn. En er wordt ons op vele manieren niets in de weg gelegd. Al is juist ook in de 21ste eeuw, ook onder ons, het venijn er, de laster er. En wordt op een geraffineerde manier soms geageerd tegen het geloof. En zij die het geloof willen volgen, worden genegeerd, aan de kant gezet, ontslagen, belasterd, smalijk behandeld. En soms ervaren we dat zelf, anderen, de een meer, de ander minder, omwille van het geloof in u. O Heere, wilt u allen die in die nood staan, ver weg en dichtbij, sterken in de strijd, aangorden met kracht en doen en ervaren dat, hoe men ook behandeld wordt, het koninkrijk der hemelen van hen is. En dat zij hun klederen gewassen hebben in bloed van het lam, witte gewaden dragen. De tranen zullen van de ogen worden afgewist. De strijd zal er niet meer zijn. Ingaan in de eeuwige vreugde. Het koninkrijk is al aan hen. O Heere, wilt u vanuit dat perspectief leren leven. En juist daarom vreugde en blijdschap schenken. Geef ons als gemeente daar ook iets van. In onze handel en wandel. In ons spreken, in ons luisteren, in ons zingen. In heel ons doen en laten. Wij bidden u voor het christelijk onderwijs in China. Zegen al het werk wat met het ook daarop wordt gedaan. Wij bidden u voor de getroffen kerken in Nigeria, in Egypte. En de gemeenschappen daar wil moed en krachten geven. En juist in een tijd van verdrukking geloof wekken en geloof versterken. Wij bidden u in het bijzonder voor de koninklijke familie, prinses Beatrix, prinses Mabel en haar kinderen. Nu ze in de afgelopen dagen afscheid moesten nemen van een man, een vader, een zoon, een kind begraven. Heren, dat is ingrijpend en niet voor te stellen. Misschien dat zij die er ooit iets van meemaakten en nu wat in kunnen komen. Heer, wilt u ook datgene wat zij nu in besloten kring willen beleven, wilt u ze daarin sterken? En geef dat ze mogen ervaren dat er een gemeente is rondom hen die voor hen bidt. En al weten dan voorgangers geen raad meer met u, de levende God. U bent de levende God. En er is maar één die troosten kan. En dat bent u, de schepper van al het leven. En degene die al het leven onderhoudt. En die ook meegaat in een dal waarover de schaduw van de dood is gevallen. Wilt u, prinses Beatrix, prinses Mabel en haar kinderen en alle andere leden van de koninklijke familie met dit evangelie van dag tot dag troosten. Werk door uw Heilige Geest. We mogen u samen danken voor het feit dat in het midden van de gemeente een jongetje geboren werd en nu ook weer een meisje geboren werd. En dat in twee gezinnen er de vreugde is over de geboorte, de voorspoedige geboorte van een kind. En zij naar de een ook de ander mogen ontvangen. 2, 3 kinderen. Wij zeggen u grote naam dank dat u door allerlei zorgen heen hen geholpen hebt en gesterkt, gezondheid gaf, leven gaf en leven spaarde. Dat zijn van die bekende woorden. Maar het is toch altijd weer een wonder. Heer, u werkt in de lijn van de geslachten. U wilt krachtig werken door uw woord en geest, juist ook in de lijn van ouders, kinderen, grootouders, kinderen, kleinkinderen. In het tweede geslacht, in het derde geslacht, in het vierde geslacht. En het geloof wat u werkte, dat wilt u voortzetten. Het is geen erfgoed, maar u werkt in de lijn van het verbond. Wil dat ook in deze gezinnen doen. Wilt u ze sterken in het geloof en ook gezondheid en krachten geven aan de moeders om weer op krachten te komen en te kunnen zorgen, te kunnen opvoeden. Geef hen samen uw zegen. Midden van de gemeente, dat ook mede daardoor de gemeente gebouwd wordt. Heren, zo leggen wij dit samen voor u neer. We danken u dat broeder Jaap de Jong vandaag tot 2 maal toe in de kerk mocht zijn. Sterk hem in zijn zwakte, in de ziekte en de zorgen die er waren en die er zijn. U bent een God die uw kracht volbrengt in onze zwakheid. Wilt u ook daarin in zijn leven genade tonen? Telkens weer. Getrouwe Heere, genadige God, verheerlijk uw naam. U, Vader, Zoon en Geest, komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. Ten slotte zingen we uit Psalm 68 en daarvan de versen 16 en 17. Uit Psalm 68, het 16e en 17e vers, de 2 laatste versen. Gij koninkrijken zingt Gods lof en hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. De 2 laatste versen van Psalm 68.
Thank you.
Gemeente, ga nu heen in vrede, draagt met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.